Wij gaan nu met elkaar het woord van de Heere openen. We beginnen in het Nieuwe Testament. Opnieuw Matteüs 26. En we lezen nu door waar we vanmorgen zijn gebleven. We gaan verder bij vers 47. Matteüs 26, vers 47. En we lezen tot en met vers 56. Matteüs 26, vers 47 tot en met 56. En daarna bladeren we terug naar het Oude Testament. We lezen vanuit de profetie van Zacharia, hoofdstuk 13, vers 7 tot en met 9. Dat is waardevolle achtergrondinformatie voor het gedeelte dat we in Matteüs 26 lezen. Eerst dus Matteüs 26, vers 47 tot 56 en dan Zacharia 13, vers 7 tot en met 9. Even voor het verband, hè, vers 46, Jezus heeft gezegd, sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En terwijl hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam eraan. En met hem een grote menigte, met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. En hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend. Letterlijk staat er zoiets als makker, kameraad. Waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit. We weten natuurlijk wel inmiddels wie dat is. Trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden? En hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte. Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. Tot zover Matteüs en dan nu Zacharia. We lezen met elkaar vers 7 tot en met 9 uit hoofdstuk 13. Ik zal even wachten tot Micha zit, voordat Zacharia wordt voorgelezen. Zacharia 13, vanaf vers 7 tot en met 9. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere van de legermachten. U weet wel, de Heere Zebaot. Sla die herder. En de schapen zullen overal verspreid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven. En 1/3 ervan zal overblijven. Ik zal dat 1/3 deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Tot zover de lezing van het woord. Ik lees met u en jou nog een keer Matteüs 26 vers 53 en 54 als uitgangspunt voor de verkondiging. Matteüs 26 vers 53 en 54. Woorden van Jezus zelf. Denkt u dat ik mijn Vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zou anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Het thema voor de preek is: als een geslagen herder naar het kruis. Zie hoe Jezus daar gaat. Als een geslagen herder naar het kruis. Geliefde gemeente, jong en oud. Als je dat zinnetje van Jezus even op je in laat werken, wat we zojuist lazen. Dat het zo geschieden moest. Vanmorgen hoorden we dat Jezus bad terwijl hij zich met zijn gezicht tegen de grond drukte. Mijn Vader, uw wil geschieden. Daaraan vooraf ging de vraag: is het soms ook mogelijk, mijn Vader, dat het anders gaat dan we hadden afgesproken? Niet die drinkbeker. Mag het ook anders geschieden? Maar zeker toen Jezus even bij zijn discipelen was geweest en ze zag slapen van verdriet en vermoeidheid. Toen zei hij: als het dan niet anders kan. Met andere woorden, ik weet het wel. Laat uw wil geschieden. Nou, dat gebed is verhoord. Zie hoe hij uit de hof komt. Wat een vorst. Wat een macht. Wat een rust. Nee, die doodsbenauwde ziel zijn we niet vergeten. Die er echt was. Bloedstolsels die door de traumatische ervaring die Jezus daar meemaakte, zich door de poriën naar buiten werkte, zeggen genoeg. Meer dan woorden. Hoe diep ging Jezus? Maar hoe rijk is het gebed? Hoe heerlijk is het hart van Jezus vervuld geraakt nadat hij gebeden had en hij zelf tegen zijn discipelen had gezegd: bid, waakt en bid dat je niet in verzoeking komt. Het is waar, hij is dan wel in verzoeking gebracht. Want wat heeft de duivel daar in de hof staan loeren om toe te slaan? En wat heeft die ploert het weer verloren? Hij heeft het nakijken weer gehad daar toen Jezus uit de hof kwam en zei niet: ik ga linea recta naar huis. Ik bedankt voor de eindstreep. Ik stop ermee. Dit is te zwaar. Dit is onrechtvaardig. Ik trek dit niet. Ik ga. Ja, dat zegt hij wel. Sta op, wij gaan. Maar niet naar huis. Maar naar het kruis. Op weg naar Golgotha is hij de eerste die Judas onder ogen wil komen. Niet voor niets staat er in mijn Bijbeltje hierboven de gevangengeving van Jezus. Ze grijpen hem wel. Maar als hij had gewild, was dat niet gelukt. Ze vonden hem wel, maar als hij ze niet had gezocht, hadden zij hem nooit gevonden. Hij werd dan wel verraden, maar de verrader stond er eigenlijk als spek en bonen bij. Toch? En dat doet toch een beetje pijn. Bij mensen als Petrus. Als hij ziet dat een van de intimi Jezus verraadt met een kus. En hij ziet dat op het moment dat Jezus heeft gevraagd, kameraad, Judas, waarvoor ben je hier? Je bent te laat. Ik bied me al aan. En Petrus ook nog eens ziet dat dan die hele meute de handen slaat aan Jezus. Ze grepen hem, vers 50. Ja, Matthäus noemt hem niet, maar we kennen hem vanuit de andere evangelie. Petrus, vers 51, trekt zijn zwaard. Maar ja, het is geen soldaat. Vissen kan die als de beste, maar slaan met een zwaard. Nou ja, het is misschien knap dat je precies in één keer het oor eraf slaat. Maar als je daarmee de oorlog moet winnen. Hij slaat van zich af. Dan wordt het spannend. De dingen moeten geschieden zoals ze moeten geschieden, maar weer dreigt er een spaak in het evangeliewiel te komen. Als er toch een van die hoofdmannen, of een van die Romeinen, of een van die gasten van de tempelpolitie het in zijn hoofd had gehaald om terug te slaan, terug te meppen. Als het een oproer was geworden in oorlogssituatie waarin niemand meer goed nadenkt en er bloeddorstig wordt geslagen en gemaaid, dan was Jezus samen met zijn discipelen de boeken ingegaan als de man die stierf door het zwaard. Maar zo zou het niet geschieden. Niet door het zwaard. Jezus zegt die wijze woorden. Doe je zwaard terug op zijn plaats. Het zwaard hoort niet bij mijn koninkrijk. Dat had hij ook al tegen Pilatus. Dat zou hij ook al tegen Pilatus zeggen. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Jezus wist, ik hoef één gebed te doen. En de mogelijkheid bestaat dat mijn vader in staat is om dit in één klap op te lossen. Maar zo gaat het niet. Niet met het zwaard, niet met een oproer, niet door een oorlog. Jezus zegt, wie naar het zwaard grijpt, die zal er ook door omkomen. Dat is de eeuwen door, voordat Jezus dit zegt en erna, wel gebleken. Wie door wraak recht wil doen, die gaat mee in een beweging die pas stopt als de laatste doodbloedend ter aarde valt. Wraak is niet de weg naar vrede. De vrede en het vrederijk waar God aan werkt met zijn plan van heil en waar Jezus alles van weet, is de weg van het kruis. Ik zei net, wat komt Jezus gesterkt uit de strijd? Hij heeft zich gebogen voor zijn vader. En hij heeft zich voor het aangezicht van zijn vader weer helemaal herinnerd. Hij en ik zijn beide één. Zo zal het gebeuren. God wil het. Wat is dat misbruikt in de kerkgeschiedenis? Maar hier is het de basis van onze redding. En van de verlossing van Israël. Zo zal het gebeuren, Petrus. Op Gods manier. En dan komt die vraag. Als Jezus heeft gezegd, alle die naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard omkomen. Met andere woorden, zo gaat het niet. Dan herinnert Jezus zijn discipelen eraan hoe machtig hij is en hoe machtig de Vader is. Denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Een legioen zijn 6000 soldaten, 6000 keer 12. Dat is een aardig koppeltje. 72.000 engelen. Eentje was al voldoende hoor, om heel die bende die Jezus inrekent aan de kant te zetten. Jezus zelf, zo weten we van Johannes, hoeft maar twee woorden te zeggen. Ego eimi. ik ben. En ze vallen allemaal achterover, ze deinzen terug. Misschien dacht u, is dat nou een tekst om over te preken bij de nabetrachting op het heilige avondmaal en de dankzegging? Dat Jezus begint over 12 legioenen engelen? Ja, want uit deze vraag van Jezus, die dus nadrukkelijk gesteld wordt, blijkt maar één ding. En dat is, de enige reden dat hij naar het kruis gaat, de enige reden dat hij geslagen wordt als herder, de enige reden dat God zijn engelen niet gebiedt, is dat de Vader en de Zoon dit hebben gewild. Augustinus schrijft bij deze tekst: de liefde van Jezus is afgelegde macht. Hij had de macht. Hij was God gelijk. Paulus heeft dat ook begrepen in Filippenzen. Hij had de macht als God om hier op de rem te trappen. Maar hij doet het niet. Hij legt zijn macht af. Wordt een slaaf, een dienstknecht. Zoals Jesaja had geprofeteerd. Hij wordt met de overtreders geteld. Met de misdadigers gerekend. Wat een liefde heb je net geproefd. En vanmorgen. En ik kan er alleen maar een streep onder zetten. In de evangelieverkondiging. Dat Jezus daar ging door Jeruzalem. Op weg naar Golgotha. Als de goede herder. Die verdacht wordt gemaakt. Die niet protesteert. Die zijn mond dicht houdt. Als een stemmeloos lam voor het aangezicht van degene die het scheert. Hij die zijn mond niet open doet. Terwijl hij allerlei onrecht krijgt aangedaan. Hij is de herder die geslagen wordt. Zo moet het gebeuren. Dat is Gods wil. Want zo lief. Jij kunt het afmaken. Dat weet ik zeker. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Doe je mee, David? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar, nou, eeuwig leven heeft. Dat is de evangelie. Dat is wat God wilde. Daarvoor kwam Jezus. En hij die daar net buiten de hof wordt gearresteerd en had kunnen bidden: kom met uw engelen. Laat het met een retorische vraag weten. Ook vandaag aan ons. Dacht je nou echt dat ik op de valreep zou bedanken voor het kruis? De engelen dienen mij wel. Dat deden ze al bij mijn geboorte, zegt Jezus. Vrede op aarde. In de mensen welbehagen. Vrede niet door het zwak, maar door het kruis. En dan is er nog een reden waarom Jezus zegt dat het zwaard weg moet. Dat het echt zo moet gebeuren dat Jezus gevangen wordt genomen en dat hij op weg gaat naar het kruis. Want hoe moeten anders de schriften vervuld worden? Dat is misschien voor u een bijkomstigheid, een exegetische kanttekening, een mooie opmerking in de kantlijn van de Bijbel. Oh, weten we dat ook weer? Hé, dat is apart. Ja, de profetieën gaan in vervulling. Maar u moet weten dat dit voor het volk van Israël, voor de Joden, de oorspronkelijke lezers van het Matthäus-evangelie, van wezenlijk belang was. Want zij herkenden zich in die discipelen. Nog steeds. Ook Messias beleidende Joden. Maar ook de Joden van vandaag die nog geen helder zicht hebben op Christus. En ze lezen iets van het Nieuwe Testament. Die denken, ja precies, dat is het nou net. Het lijkt maar een halve Messias, die Jezus van Nazareth. Er gebeurt zoveel niet wat van hem beschreven is. Nou, zegt Matthäus, let erop. Wat er wel beschreven staat. En wat hem hier helemaal aanwijst. Is wat Zacharia heeft gezegd. Oh ja, ik haal dat al aan. Ook Jesaja zou hier in vervulling kunnen gaan. Jesaja 53, vers 12. Dat Jezus onder de overtreders is geteld. Jezus zegt het zelf. Rekenen jullie mij nou als een misdadiger in? Maar de meest duidelijke verwijzing is toch wel die naar Zacharia 13. Matthäus durft het heel nadrukkelijk aan om die verbinding te leggen, want Jezus heeft het zelf gezegd. Hier gaan de schriften in vervulling. Zie je het niet voor je? Straks vluchten de discipelen allemaal weg. De schriften gaan in vervulling. God keert zich tegen zijn herder. Zijn metgezel. Zacharia vers 7. Zacharia 13 vers 7. God had het geprofeteerd. De herder die ik ga roepen. De herder die ik ga aanwijzen. De herder die ik ga geven is zo anders als al die herders daarvoor. Er zijn zoveel huurlingen geweest die de kudde in de steek hebben gelaten. En zelfs Mozes was het niet. En zelfs Elia kon het niet zoals deze herder het zal doen. Op het moment dat die herder geslagen wordt, zullen de schapen overal verspreid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat is in beginsel gebeurd. Hoe klein begon het niet bij die 11? De discipelen, ze stoven alle kanten op. Maar de geslagen herder bleek de opgestane koning te zijn. Het graf weerhield hem niet. En zoals hij had beloofd, in Galilea was hij hen voorgegaan en heeft hij hen ontmoet. En heeft hij gezegd, ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende en dezelfde onderwijzende. En ik ben met u, al de dagen. En zo klein als het begon, 11, 200, 3000, 7000, 10.000. Zo is het niet alleen in Jeruzalem gebleven, maar is het evangelie de wereld overgegaan. En door, zegt Paulus, de verharding van het Joodse volk, hebben wij de ruimte gekregen om in alle volheid het evangelie te ontvangen. Die geslagen herder heeft van zich laten horen tot aan de lage landen van de zee. En die geslagen herder, die allereerst kwam voor het Joodse volk, heeft je vanmorgen in de ogen gekeken en aan je gevraagd, heb je me lief? En hij heeft zijn liefde aan je aangeboden. Wat een zegen om te weten dat die schriften vervuld zijn. Ook als christen, vandaag, anno 2024. Dat je weet, de Joodse Messias is mijn verlosser, helemaal. Daar kan niemand aankomen. Hij heeft mij aan het kruis laten weten dat het ook voor mij volbracht is. Maar als je Zacharia verder leest, hoor je dat ondanks dat God een twist heeft met zijn eigen volk en hij ze zal louteren en ze uitgeroeid zullen worden, 2/3 daarvan, een derde deel zal overblijven. Er is altijd een overblijfsel naar de verkiezing van God. En God die het volk dat naar zijn naam is genoemd en dat aan hem verbonden is zelf beproefd, zal ervoor zorgen, Zacharia 13 vers 1, dat hun ongerechtigheden worden vergeven bij de fontein van Jacob. En God zelf zal ervoor zorgen dat ze zijn naam weer gaan aanroepen en hij zal ze zelf verhoren en hij zal zelf gaan zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen het gaan zeggen, de Heere is mijn God. De schriften vervuld. Daarom kan het niet anders dan dat je ook, als je hier als christen genoten hebt van de overwinning van Jezus, dat je liefde hebt tot hen die hem nu nog verwerpen. Maar waarvan de belofte in de Bijbel staat, ook zij zullen Yeshua gaan aanroepen. En dan zullen alle heidenen verbaasd staan. Als dat moment aanbreekt, dat Christus zich bekend maakt als Jozef en ze hem herkennen. En dan sta ik daarbij met al degenen die tot geloof zijn gebracht in het offer van Jezus Christus.
En mag ik mij verwonderen. Dat die grote schare die niemand tellen kan. Uiteindelijk thuis komt. Ik eindig met een prachtig lied. U moet er maar eens op googlen. Achter de vergrijsde wolken. Van ons tijdelijk bestaan. Zal de schoonste aller lichten eens in volheid opengaan. En er zal een stad verrijzen, rijker dan er ooit op aard bestond. Met de schitterendste schatten, die geen sterveling hier ooit vond. Jeruzalem, hoe droomt mijn hart, mijn God, daar eens te ontmoeten? Ik kan soms wenen om die dag dat ik hem zal begroeten. Heimwee laat mijn ziel verzuchten. Was ik heden in die stad, dan pas zal ik echt beseffen hoe God mij heeft lief gehad. Door het profetisch woord heeft hij mij, ook mij, het Jeruzalem beloofd, waar ik eindelijk mag aanschouwen hem in wie ik heb geloofd. Achter de vergrijsde wolken komt de Godstad reeds in zicht. En nu reeds word ik in vervoering boven het aardse uitgelicht. Hemelklanken spreiden vrede als ik eenmaal door de gouden straten ga. En ik juichend, welgeborgen, voor God zelf, voor mijn schepper sta. Amen. Zingen wij als antwoord op de verkondiging met elkaar Psalm 27 vers 7. 27 vers 7.